aan. Badwater van Siloam. En weet je ongeveer waar dat lag, Gilbert? En dat is altijd wat moeilijker, hè? Wat zeg je? Mest. Inderdaad, als je dus van de mestpoort, we zullen dat trouwens zien, als je daar naar het zuiden gaat, dan loop je zo een helling af en dan kom je bij de Siloam-vijver. Jij bent daar geweest waarschijnlijk, hè? Goed, ik ga niet verder met de inleiding. Ik ga proberen aan de hand van een aantal lichtbeelden een aantal dingen te laten zien. Dus in verband met de Siloam-vijver. En daar met jullie over spreken is een hele interessante plaats. Die wordt reeds in het Oude Testament genoemd. Niet zo bij namen, maar de gedachte wel, namelijk Jesaja 12. Jesaja 12, wat de tekst die we straks zullen lezen. En dan welke geschiedenis uit het Nieuwe Testament heeft zich daar afgespeeld? Heeft iemand zoveel bijbelkennis dat hij dat nog weet? Wie is er door Jezus naar de Siloam-vijver gestuurd? De blinde, de blindgeborene Johannes 9. Goed, geen lange verdere inleiding. Als het trouwens te lang wordt, steek even uw hand op. Dan weet ik dat ik moet stoppen. Hè? Goed. Wil jij het eerste beeld even laten zien? Dat is het tweede. Dat is het tweede. Ah, ik was weer te ongeduldig. Vraag mij maar aan mijn vrouw. Ik ben een zeer ongeduldig man. Goed, ik ga mij een beetje omdraaien en gaan we op reis met El Al natuurlijk, bij voorkeur, de Joodse vliegtuigmaatschappij. En we gaan een paar dingen in Israël bezoeken, vooral voor degenen die misschien voor de eerste keer, of die er nog niet geweest zijn. Ik heb hier een hele gevaarlijke pen. Ze hebben mij gezegd dat ik die eigenlijk niet meer mag gebruiken, maar ik doe het dan toch. Ben je verblind? Nou, ik ga daarmee een paar dingen aantonen. Wat hebben we hier? Ik doe het maar zo gezellig mogelijk vanmorgen. Hè. Kunnen we lekker ontspannen. Dit is de oude stad Jeruzalem. En dan ga ik daar niet al vertellen, maar waar Katrien het net had over de mestpoort, die staat er net niet op. Oh. Hier ongeveer. Net beneden de rand, want dit groene gedeelte, dat behoort nu ook tot Jeruzalem. Ja, je hebt daar verschillende poorten. Je hebt de Sionspoort in het zuiden. Je hebt de Jaffa-poort. Ik denk dat ik dat beter anders om mijn linkerhand even te veel. De Jaffa-poort. Paleis van Herodes. De Nieuwe Poort. Dit gedeelte is er nu ook bij. Hier ligt Golgotha. Oh ja, daar. En dan de andere poorten. En daar aan de oostkant van de stad is dus de Gethsemane. Maar we gaan ons even concentreren op dit gedeelte. Ik ga het niet verder lang laten zien, omdat we nog andere dia's krijgen. Maar we gaan even rond de stad lopen. Prachtige wandeling zo langs de muur die je aan je ene kant laat liggen. En hier ongeveer gaan we dan direct naar het zuiden. Dit stukje wat we verderop nog zullen zien, dat gaan we dan bezoeken. Is hier een vraag over misschien? Wilt u weten waar iets ligt?
Tempelplein. Siloam-vijver. Dus je zult ze misschien afvragen waarom de Siloam-vijver, waarom de hele een hele boeiende plaats, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. En daar zijn onlangs nog opgravingen geweest. Ik weet misschien mijn interesse.
Mijn interesse voor Bijbelse archeologie, voor archeologie in het algemeen. En vandaar ook dat ik daar verschillende keren ben geweest. Ook heb kunnen studeren in Jeruzalem. Hier hebben we de streek die ons bijzonder interesseert vanmorgen. Hier is de weg naar de tempel. En dan gaan we dus, lopen we dus naar het zuiden. En dan komen we hier bij Siloam Pool. Het reservoir van Siloam, reservoir en pool zijn twee verschillende zaken, maar die met elkaar dus verbonden zijn. Hier deze puntzak als het ware, een soort frietzak, dat is de stad van David. Dat was vroeger de stad van David. Als u weet weten waar het paleis van David stond, dan was dat ongeveer hier. David woonde daar. Het heet ook de stad van David. Daar zijn overal ruïnes. En vooral aan de oostkant heb je een prachtig zicht op die oude stad met die oude stukken muren enzovoort. En daar ga ik verder dan niet veel over vertellen. Ja, doe maar het volgende. Aan de oostkant, dus die ik dus net getoond heb, daar, als je dus langs, je komt van Jeruzalem en je gaat vooruit, aan de rechterkant zie je de hoge muur nog staan, stukken van muur. En op een zeker moment kom je bij een hek, hè? Kom je bij een hek en dat is een oude verroeste deur, misschien hebben ze die ondertussen een beetje gesmeerd of zo, maar hij maakt er veel lawaai, dat weet ik. Er zijn eigenlijk niet zoveel mensen die daarheen gaan. Men gaat allerlei gedeeltes van Jeruzalem bezoeken, maar dat gedeelte is veel minder bezocht, helaas. Als je daar dan door dat hek gaat, dan kom je bij een bron uit. En die bron is de Gihonbron. De Gihonbron, dat is de enige plaats. Maar nu is dat natuurlijk anders, maar vroeger was dat de enige plaats waar je water kon putten. Dus voordat je de stad binnenging en water nodig had voor in je huis, dan moest je eerst je emmertje vullen en dan kon je daar zo mee naar huis lopen. En dan kom je, als je net die bron bent binnengekomen, het is ineens helemaal donker, dan begint daar een heel nauw gangetje. En de meeste mensen durven daar niet in, want het is heel erg donker. Ik weet dat ik daar dan doorgelopen ben met één of twee mensen. En met een zaklantaarn. En door dat gangetje ben ik dan gelopen. En soms is het heel laag, het is heel smal. En weet je hoe dat heet? Die plaats, de Hiskia-tunnel. We hebben allemaal wel gehoord van Hiskia, hè? Koning Hiskia. Deze heeft een kanaaltje laten bouwen, dwars door de rots heen. En die wordt beschreven in het boek Koningen en in het boek Kronieken. 2 Koningen 20 en 2 Kronieken 32, geloof ik. En daar staat dat hij dit kanaal heeft laten graven. En aan de andere kant kom je dan hier uit. Dit is die opening. En dan kom je uit in een kleine ruimte. En dat is een vijver. En dat was, ik zeg was, de Siloamvijver tot enkele tientallen jaren geleden. Toen was hij maar heel klein. Men dacht dat hij inderdaad klein was. Maar nu blijkt dat hij veel groter was. En in 2004 heeft een groep archeologen heeft daar opgravingen gedaan en heeft men ontdekt dat eigenlijk we hier een heel stuk hadden van die vijver die onder het puin lag en onder de muren. En de Siloamvijver, zullen we direct ook zien, was dus in feite veel groter. En die keer was mijn vrouw er ook geloof ik bij en een ander familielid. En ik kan me nog herinneren dat we daar op die stenen gezeten hebben. Siloamvijver. Oké. Okay. Dat was de oude vijver nog, maar rond het jaar 2004, dus is nog vrij recent, zijn daar dingen ontdekt die heel spectaculair zijn. Uiteindelijk blijkt de Siloam-vijver veel groter geweest te zijn dan wij tot nu toe dachten. En dit is dan een gedeelte van wat naderhand is opgegraven. Er zijn veel mensen die interesseren zich niet voor oude stenen. Als ik aan mijn kleinkinderen vertel dat ik hier geweest ben, dan komen we bij een ruïnes van een of andere stad. Dan zegt hij, heb je pa weer met zijn ruïnes en met zijn archeologie. Ja, ieder mens heeft wel zo'n hobby. Hè? Dus 2004 hebben twee professoren trouwens de resten gevonden van die vijver. Ze zijn onder die andere muur gaan graven en toen zagen ze dat die muur dus doorliep. En uiteindelijk is dit dus weer aan het licht gekomen. Wat je daar in de verte ziet is de buitenkant van de muur van Jeruzalem. Dus die loopt naar beneden, oké? En uiteindelijk is dat grotendeels blootgelegd en zo moet de Siloam-vijver er dus uitgezien hebben in de Bijbelse tijd. Dus in het boek Jesaja wordt ervan geschreven en ook in Johannes 9 en Johannes 7. Ja? Nou, dit beeld dat moeten we even heel goed bekijken en het in ons proberen op te nemen, want dit is een hele bijzondere plaats. We hebben hier de zuidkant dus van die berg, van de stad van David. En David is daar ook begraven, een beetje verderop. Men heeft er lang naar gezocht, maar nu weet men dus ongeveer waar David begraven is geweest. En Salomo waarschijnlijk ook. Hier heb je het Kedrondal, dat zegt jullie misschien iets. Als je dus verder loopt langs die muur, hè, we zijn daar binnen gegaan, we hebben dat gangetje zijn we doorgegaan en binnen zijn we dan uitgekomen in dat reservoir. Maar als je dan doorloopt, dan heb je de Kidronvallei. Kidronvallei is de vallei waar Jezus doorgegaan is toen hij in Gethsemane was. Die avond en zijn discipelen ingeslapen waren en Jezus heel erg bedroefd was, is hij dus naar beneden gelopen, de Olijvenberg en Gethsemane, en daar is hij weer naar boven gegaan en op de plaats binnengegaan in de stad, doet er niet toe. Wat meer naar het zuiden. Hier hebben we dus het Tempelplein, het Ofelgebergte heet ook wel. Dit is de stad van David, er is niet zoveel meer van over. En we hadden het net over die koning Hiskia, hè? 2 Koningen 20. En hij had het idee om dat water van die bron binnen de stad te geleiden. Dat de mensen niet altijd meer naar buiten moesten lopen met hun emmertje. Nee, dat hij naar binnen geleid werd, dus binnen de muur, die ongeveer hier lag. En dan heb je de twee reservoirs die met elkaar verbonden zijn. De upper pool, dat is het bovenste gedeelte van die bron. En hier sta je, misschien hebben jullie daar naar gekeken, de King's Garden. King's Garden, dat is waarschijnlijk de tuin van het paleis van Salomo. Ik weet niet of dat van jullie begint te leven of zeg je van, ik ben daar wild enthousiast voor. Ik zit hier te praten terwijl ik hier moet praten. Vandaar, hebben jullie iets gehoord tot nu toe? Jullie hebben wel iets gehoord? Oké. En dan heb je hier dus die upper pool en daar vlakbij dus de andere pool, de lower pool. En dat is die twee tezamen die vormen de Siloam-vijver. Oké. Ik geloof dat er voorlopig niets komt, hè? Komt er nog niets? Bijbeltekst, ja. Oké. Gaan we die direct. Ik denk dat je deze beelden een beetje in je hoofd hebt zitten. En Nu wilde ik graag enkele gedeeltes lezen uit de Bijbel, om die vast te hechten aan deze beelden. Dan begint dat allemaal te leven. Misschien dit nog, en daar ben ik zeer blij mee. Er hangt in mijn bureau, mag gerust een keer komen kijken, hangt er een groot stenen schild, helemaal uitgehakt. En daar staat een tekst op. Dat is een duplicaat van een tekst die gevonden is in die tunnel van Ischia. Twee groepen zijn naar elkaar toe gaan graven en toen ze elkaar ontmoeten, hebben ze daar een soort van steen laten maken met een tekst daarop, waarop stond dat de ene groep was vertrokken van de Gionbron en de andere van de vijven, hebben elkaar ontmoet en daar hebben ze een tekst op geschreven. En in die tijd kon je een duplicaat aan laten maken en die hangt er nu in mijn bureau. Dus als je komt, zal ik proberen ook even uit te leggen waar het om gaat. Maar ja. Ik ben een beetje speciaal. We zijn allemaal een beetje speciaal. En zo leer je ook wel de liefhebberijen van andere mensen kennen. En ik ben ook heel blij dat ik jarenlang cursus mocht geven, Bijbelse archeologie, aan Heverlee. Maar ja, nu ben ik zeker te oud, ik weet het niet. Oké. Mijn vrouw begint heel boos te kijken. Zegt, jongens, schiet nou toch op. Ga nou toch voort. Hou je niet zo veel bezig met al die details. Okay. Ik heb eigenlijk praktisch geen papier nodig, want ja, het meeste zit er toch wel in mijn hoofd. De vijver van Siloam. Het is een hele bijzondere plaats, want de vijver van Siloam, daar worden het Oude en het Nieuwe Testament bij elkaar gebracht. Er zijn teksten in het Oude Testament, er zijn teksten in het Nieuwe Testament, en het Oude en het Nieuwe Testament komen daar bij elkaar, om een voorbeeld te noemen. Hè? Die Gionbron, weet je het nog? Hè? Daar, die wordt ook wel genoemd de bron van de maagd. Welke maagd? Maria. Worden bij elkaar gebracht. Jesaja 7. De maagd zal zwanger worden en ze zal een zoon baren. Dat is het beginpunt van de verlossing. Hier is een groot wonder gebeurd ook bij de Siloam de vijver van Siloam. Daar is een blinde man, daar ga ik direct nog even over. Daar is een blinde man zich gaan baden en is weer gezond geworden. En dat is een geschiedenis die vinden we in Johannes 9. Vanuit de Gionbron stroomt het water, heel zachtjes, een lieflijk stroompje. En volgt dat kanaal wat Hiskia gemaakt heeft. Komt dan uiteindelijk uit in de Siloam-vijver, de bovenvijver en de benedenvijver. En van daaruit zijn ook geweldige dingen gebeurd. Gionbron, waterbron. En het is wonderlijk, die bron, die de enige plaats is waar men vroeger water kon putten. Er waren geen andere putten, er waren geen andere mogelijkheden om het water binnen de stad te brengen. Die heeft ook een andere naam, zelfs in het Oude Testament. En dat maakt het zo boeiend. En dat bindt het Oude en het Nieuwe Testament vast. Dat heette de poel, de vijver van de Messias. De Joden hadden het Oude Testament gelezen en ze wisten dat er een Messias zou komen. En die Messias kennen wij beter, namelijk Jezus Christus. En ze hebben die vijver, of die bron, hebben ze ook een andere naam gegeven, namelijk de bron van de Messias. Zie al twee elementen van het Oude Testament die aansluiten bij het Nieuwe Testament. Het wordt ook wel de bron van verlossing genoemd. Bron van verlossing. En de Joodse rabbies, die verbinden ook Het Oude Testament, niet met het Nieuwe Testament, met de andere passages. En wanneer we dan nog even kijken naar deze bronnen, deze vijvers, dan komen we nog iets interessants tegen, namelijk, eigenlijk was dat de bron van Gihon Bronla, die werd ook genoemd de bron van heil, verlossing. Wat hebben we al? De maagd, Messias, verlossing. En Siloam betekent, wie weet het? Jullie zitten een beetje te slapen, heb ik het indruk. Zo. Ik zie verschillende mensen een beetje knikkenbollen. Als ze zitten natuurlijk met hun Bijbel voor zich. Ja, dat is. Hè, dat doen die mensen in die grote kerk. En dan zitten ze zo achter een hele grote Statenvertaling Bijbel. En dan, het enige is dat je zo af en toe hoor je ze dan. Hè? Grapje. Ik ben wel geen Toon Hermans, maar dat mag er toch ook wel eventjes tussendoor. Siloam betekent gezonden. Zo mooi, die betekenis ook van die woorden. Toen Jezus die man genezen had, en daar komen we direct nog eventjes op terug, dan heeft hij hem weggezonden. Vanuit Siloam werd hij weggezonden. Broeders en zusters, vrienden, als wij het heil in Jezus Christus hebben leren kennen, de verlossing, dan kunnen we onze mond niet meer houden. Hè? Dan moeten wij daarover spreken. Wij mogen getuigen van Jezus Christus. Wij worden ook uitgezonden. Uitgezonden, zegt Jezus, om vrucht te dragen. En hoeveel zijn er die blijven in Siloam, ze gaan er bijna wonen, en ze betekenen niets voor andere mensen. Hoeveel mensen hebt u afgelopen week, hebt u contact mee gehad? Mensen misschien in de nood, mensen in pijn en zorgen. Hoeveel mensen hebben we kunnen getuigen? Gezonden. Het volk, ja, dat ga ik nu iets over zeggen. En daar ga ik ook een gedeelte bij lezen, want anders zou het geen complete studie zijn. Ik zou graag met jullie lezen Jesaja 12. Jesaja 12. En ik moet zeggen dat ik dikwijls die tekst gelezen heb zonder in een bepaald kader te hebben kunnen plaatsen. Want deze tekst werd onder andere ook genoemd op een bepaalde plaats, namelijk Siloam. Jesaja hoofdstuk 12. Ik laat expres de tekst niet op het scherm verschijnen. Waarom? Opdat u uw Bijbel zou pakken. Ja, Eli, waar is je Bijbel? Oh, dat is hem. Ja. Ik ben. Maar ik weet dat jij het heel goed verdraagt. Dat is van. Is jullie trouwbijbel? Oh, ja, natuurlijk, dat is het beste. Om mee naar de kerk te nemen, je trouwbijbel. Alhoewel, die zijn soms nogal groot. Hè? Ja. Jesaja 12. Het is maar een klein stukje. Maar ik heb tot voor heel lang niet begrepen wat de betekenis achter Jesaja 12 was. Nou, laten we het eens lezen. Gij zult de dien dagen zeggen, ik loof u, Heere, omdat gij toornig op mij zijt geweest. Uw toorn heeft zich afgewend en gij vertroost mij. Zie, God is mijn heil. Ik vertrouw en vrees niet, want mijn sterkte en mijn psalm is de Heere. Hij is mij tot heil, tot verlossing geweest. Een prachtige tekst. Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bron van het heil. Waar doet ons dat aan denken? En hier gaat het over. Waar putten ze dat water, die Joden? Ik heb het daar straks gezegd. De Gihonbron. Daar gingen ze naar beneden en daar vulden ze een reservoir met water. En dan liepen ze dus omhoog en dan liepen ze dikwijls ook naar het tempelplein. Gij zult met vreugde water scheppen uit de bron van het heil. Dan denk je aan de verlossing aan de ene kant. Dan denk je aan de andere kant aan de Gionbron, die ook zo genoemd wordt. En voor de Joden nam dat een hele speciale betekenis. Gij zult de 10 dagen zeggen, loof de Heere, roept zijn naam aan. Maakt onder de volken zijn daden bekend. Vermeld dat zijn naam verheven is. Psalm zingt de Heere. Want hij heeft grootste dingen gedaan. Dit worden bekendgemaakt op de ganse aarde. Juich, jubelt, inwoners van Sion. Want groot is in uw midden, is de heilige Israëls. Voor degene die misschien wat meer achtergrond van de Bijbel kennen. Welk gedeelte van het Oude Testament doet je dat dan denken? Er zijn in het boek Psalmen 4 psalmen die bij elkaar zijn. Allee, hij weet het misschien wel. Dus psalm 113 tot psalm 118. Hoe noemen ze die psalmen samen? Hallel. Hallel. Lofprijzing. Lofpsalmen. En toen Jezus van het avondmaal kwam, hè, met zijn discipelen, en ze gingen naar buiten, toen hebben ze een van die psalmen hebben ze gezongen. Van Hallel, Hallel. Looft de Heere. Is het hier warm? Sommige mensen zeggen, het is te warm. Het is hier een beetje warm. Het is een beetje benauwd buiten ook. Hè? Oh, maar de deur staat open. Dus. Dat zijn lofprijzingpsalmen. En die Joden moeten dat gezongen hebben. Want wat gebeurde er dan? Dat is even een detail die heel, heel interessant is. Als de Joden naar de Siloamvijver gingen, dan op een bepaald feest, dat is het feest van de tabernakels, of het feest van Sukkot, dan gingen ze naar die bron toe, waarschijnlijk ook door die Hiskia-tunnel, dat was het gemakkelijkste, en dan kwamen ze eruit en dan gebeurde er iets op dat feest, namelijk de priester die elke morgen, ongeveer 6 dagen lang, elke morgen stond hij vroeg op. En dan ging hij met een schaal, moet het voor in je geest proberen te prenten, in een schaal, in een grote gouden schaal, ja, ik denk dat het goud was, met die schaal ging hij naar beneden, naar die Gionbron. Men denkt ook wel dat hij naar de Siloamvijver ging en dat hij daar die schaal vol deed met water. En het volk om hem heen, en ze begonnen heel zachtjes te zingen, de Heere te loven en te prijzen. En de priester die liep dan langzamerhand van de Siloamvijver weg omhoog naar de richting van het tempelplein met die schaal in zijn handen. En het volk kwam erachteraan en ze jubelden en ze juichten. Zo moet je die psalm lezen. Daar werd die gelezen. Jesaja 12. En moeten we maar eens keren zien hoe vaak er gesproken wordt over lofprijzing. Loof de Heere, psalm zingt de Heere, want hij heeft grootste dingen gedaan. Juicht en jubelt. Bent u ook juichend en jubelt naar de kerk gekomen, of was het met de slaap nog in je ogen? De Heer zegt, juich en jubel. Want de Heer heeft zoveel dingen voor ons gedaan. En dan ging die hele optocht, het is... ik zie het gewoon voor mijn ogen. Dan ging die hele optocht ging de berg op langs. Het klimt omhoog naar het tempelplein. En daar ging de priester de trap op, vlak voor het tempelplein. En op het tempelplein zelf, waar dan de tabernakel stond, of de tempel. Dan gooide hij dat water voor het altaar neer. En dan was er dolle vreugde. Er wordt verteld, ik las van de week in een van de Joodse boeken, de Mishnah, die bekend is, die zegt dit. Ik heb het hier in het Engels, maar ik denk dat de mensen het wel zullen verstaan, anders vertaal ik het even. En de Mishnah zegt, die mensen die waren zo door het dolle heen, dat de priesters, die met hun lange soutane, met hun lange kleden enzovoort, die gedroegen zich als baby's. Die huppelden en die dansten en ze gingen op hun handen staan. He? Dan zakte die hele mantel zo omlaag. He? Zie je dat voor je? Ze waren gek van vreugde. Oh, dat moet een enorm feest geweest zijn. En iemand, er staat daar, he that has never seen the joy of the ceremony, has never in his life seen joy. Degene die die vreugde niet gezien heeft, zegt de Mishnah, die heeft in zijn leven nog nooit vreugde meegemaakt. En hoe is het dan bij ons als we in de kerk zijn, hè? Zitten we ook vol vreugde of zijn we nog weer aan het denken aan dit en dat, wat niet gaat? O Heer, geef ons uw vreugde. Geef ons uw vreugde ook wanneer we in huis zijn. En die rabbijnen die maakten ook van die acrobatische toeren. Die springen en te dansen, dat moet een enorm spektakel geweest zijn. Oké, dat is één gedeelte en dan heb ik nog een tweede gedeelte. En nu gaan we even naar het Nieuwe Testament. En je ziet, het is aan elkaar verbonden. Johannes 9... Vers 1 tot 17. Ik ga dat niet allemaal lezen. Maar ik zou wel zeggen, noteren. Dan kun je thuis nog eens een keer nalezen. De blindgeborene zag een man. En voorbijgaande zag hij een man die bij zijn geboorte blind was. En zijn discipelen vroegen hem en zeiden, Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? En Jezus antwoordde, nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden. Wij moeten werken de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt de nacht waarin niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. En na dit gezegd te hebben, spuwde hij op de grond, maakte slijk van dit speeksel en hij legde hem het slijk op de ogen. En zeiden tot hem, ga heen en was u in het badwater van Siloam. Waar hij die modder op zijn ogen gekregen, weet ik niet. Maar hij is gegaan, begeleid natuurlijk, want hij was blind. En met die modder op zijn ogen is hij zich gaan baden in het bad van Siloam, de vijver van Siloam. En toen is hij weer blind geworden. Wat zei ik? Zien. Wat zei ik dan? Blind? Ja, dat wil ik. Ik ga je een klein verhaal en een geheimtje vertellen voor mijzelf. Ik mag dat eigenlijk niet van mijn vrouw, maar ik heb. Maar eigenlijk is het 5 jaar geleden heb ik dus mijn herseninfarct gehad. Een heel zware herseninfarct. Ik ben er nog altijd niet helemaal uit. Want ik heb van tijd tot tijd nog van die incidenten. Dan loop ik op straat en dan gaat dat niet meer. Ja, graag ook je gebed daarvoor, dat ze je zo niet merken. Maar het is me 1 of 2 keer gebeurd, of misschien wel eens meerdere keren, dat ik aan het preken was. En dan krijg ik ineens een blackout. Weet ik het niet meer. Het is niet gebeurd vandaag. En dan, hoe moet je daar nu uitkomen? Ik heb er iets op gevonden. Als dat nu niet zo'n grote kerk is, of een kathedraal of zo, dan zeg ik, broeders en zusters, ik zie dat jullie een beetje aan moe worden zijn. Ik vraag me af of jullie mij gevolgd hebben. Oh ja, en wat zei ik daarnet dan? En dan aarzelt is er eentje die opstaat en die heeft dat gezegd. Ik denk bij mezelf, dank u wel broeder, dank u wel zuster. Dan weet ik tenminste waar ik voort moet gaan in mijn preek. Dat zijn kleine ezelsbruggetjes. Johannes 7. Bij Siloam, trouwens Siloam wordt ook nog genoemd in vers 11. Ga heen naar Siloam en was u daar. Ik wil hier graag eigenlijk eventjes misschien een kleine opmerking maken. Hoe is het met ons, broeders en zusters? We zijn misschien christen jarenlang en we hebben fantastische dingen meegemaakt. Maar is het vuur een beetje gedoofd? Is het allemaal een beetje gewoonte geworden? God wil van ons leven opnieuw een feest maken. Een feest maken. En ik heb ook nodig om dat te horen. Nou heb ik eigenlijk één. Ja, Johannes 9 heb ik net gelezen. Nog eventjes tot slot Johannes 7. Want dat gaat zeer waarschijnlijk ook over het badwater van Siloam. Johannes 7, vers 37. Dat was een ander feest. Dat was het feest van Sukkot, het loofhuttenfeest. En aan het eind van het feest, dat kan ook dit eerste feest geweest zijn waar we het net over hadden. Daar zijn de uitleggers het niet over eens. En dan aan het eind van dat feest, en het is zelfs zo dat men denkt, toen die week voorbij was van feesten, waar ze dus dat water droegen, dan ook naar de tempelplein, deden ze elke dag, dan op de laatste dag werd dat water niet gebracht naar de tempel. En toen, volgens de uitlegger, toen is er wat gebeurd, staat wat hier staat, dat Jezus opstond en als het ware het gat invulde. Er was geen ceremonie meer. Toen zei Jezus, Johannes 7, vers 37. Het is wonderlijk hoe alles in elkaar past, hè? Johannes 7, dat was 6. Johannes 7, vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus op en riep, zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof gekomen waren ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Dit is een hele kleine coupure waarin Jezus de komst van de Heilige Geest aankondigt. En dan springt alles, springen alle stoppen. Dan gebeurt er iets zoiets geweldigs dat ik dikwijls zelf, heren, waarom gebeurt dat vandaag niet meer? Een prachtige ceremonie, maar het mooiste is nog wanneer de Heilige Geest in ons komt, die we ontvangen omdat Hij het wil. En ik zou het hier eigenlijk boven willen zetten, boven die over deze gebeurtenis waar Jezus het over heeft. Ik geloof dat dat ook staat op de visie, het kan zijn. Er is meer. Broeders en zusters, hebben we ons tot nu toe tevreden gesteld met een beetje een christelijk vernisje? Hè? We zien er piekfijn uit op zondag of niet, dat kan ons allemaal niet schelen, voor de een wel, voor de ander niet. Maar er is meer. Weet je waar ik dikwijls aan denk de laatste tijd? En u moet me niet kwalijk nemen, maar waarom komt het zo weinig voor onder christenen dat zij, en nu bent u misschien heel erg gechoqueerd, met nieuwe tongen spreken? Ik heb dat meegemaakt wel. Dat is een van de mooiste ervaringen die ik in mijn leven gehad heb. We waren midden in de nacht, tijdens de conferentie. Ik de Heer gaat loven en prijzen. En eigenlijk zelf niet meer begrijpen waar je het over hebt. Dat is in tongen spreken. Waarom bidden wij niet meer voor de zieke mensen? We zouden eigenlijk minstens één keer per maand iemand hier naar voren moeten halen en speciaal voor die persoon bidden. God is niet veranderd. God is dezelfde. Ja, dit is het wat ik graag met jullie wil delen. Ik hoop dat het niet alleen interessant was op archeologisch gebied, maar dat we vooral de geestelijke boodschap die hieruit voortkomt uit die twee gedeeltes, Oude Testament, Nieuw Testament, die het hele gegeven, dat we die met ons meedragen. En ik had gedacht dat ik ongeveer deze tijd zou eindigen. Ik wil nog even iets zeggen, broeders en zusters, in verband met iets heel bijzonders wat ik gelezen heb de laatste tijd. En iets wat wij gekocht hebben, wat nu te koop is. Het stond ook in de gids van de EO. Weet iemand over welke boeken ik heb? DVD's zijn er verschenen, opnieuw verschenen, van een van de grootste godsmannen die er ooit bestaan heeft, die opgehangen is. Dietrich, en hoe is de rest? Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, een bekend theoloog in Duitsland, een grote godsman, heeft in de oorlogstijd, de Tweede Wereldoorlog, zich met hand en tand verzet tegen Hitler. Hij heeft ook meegedaan aan samenzweringen, dat klinkt misschien heel gek, maar hij zei, die gek, die moet weg. Maar Dietrich Bonhoeffer, hij heeft een nieuwe kerk willen stichten. Die oude kerk was met Hitler meegegaan. En hij heeft een nieuwe kerk, geheel van kerken gesticht. En daar zijn vele kerken, de bekennende kerk noemden ze dat. En uiteindelijk is Dietrich Bonhoeffer, die in de gevangenis zat. En hij klopte op de muur. Want er zat een andere ter dood veroordeelde naast hem. En die zegt, man, heb je me nodig? Zullen we bidden samen? Dikke muur. Zullen we bidden? En hij klopte net zo lang op de muur totdat die anderen antwoordden. En ze hebben samen gebeden met een muur tussen hen in. En uiteindelijk is hij dan in Flossenburg, Duitsland, is hij naar aan de gal gehangen. En die woorden zal ik nooit vergeten. En de man die hem veroordeeld had en die hem bespotte enzovoort, die stond achter hem en de galg stond voor hem en hij moest zijn kleren uitdoen. Grote geleerde godsman. En die andere man die zei tegen Bonhoeffer, dit is nu het einde, hè? Dit is het einde. En Bonhoeffer keerde zich om en zegt, beste man, dit is nog maar het begin. Halleluja. Amen. Voor u ook. Dat is het evangelie. Dank u wel.